Goedemorgen. Broeders, zusters in Haarlem, mensen thuis. Fijn dat ik hier alweer mag zijn. Voor mijn gevoel ben ik hier elke week zo'n beetje. Jullie zijn me nog niet zat, hoop ik. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. De Bijbel zegt, het leven is geopenbaard. Dat bij de Vader was. En dat leven is de Zoon, Christus. En als er iets nog beter is dan een leven heel dicht bij u, dan is dat het leven in ons. Kent u dat? Het leven, de Heer Jezus. En wat is het leven? Het leven is dat zij u kennen. Zegt hij zelf in Johannes 17. Het kennen van de Vader, al de genade in hem, geopenbaard, de heerlijkheid van zijn genade, dat is nog wat meer dan zelfs de rijkdom van zijn genade. Dat kennen, de Vader kennen, in onze harten, dat is het leven. Het leven is geopenbaard. En ik hoop dat u thuis en u hier dat leven kent. En dat is een bron van vreugde. We gaan iets lezen uit 2 Petrus. En ik heb een thema bedacht, een ster in je hart. Had heel mooi bij Kerstmis gepast misschien. Maar ook vandaag is het heel belangrijk om die morgenster in onze harten te hebben. We gaan lezen 2 Petrus 1 en dan vanaf vers 12. Het begint met daarom, dus ik zal ook zo nog wel even iets toelichten over het verband van dit gedeelte. Maar als u met mij meeleest uit de herziene Statenvertaling vanaf vers 12... dan lezen we daar dat Petrus door de geest van God geïnspireerd schrijft. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren. Hoewel u ze weet en ik en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden. Zoals onze Heere Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam. Terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, broeders en zusters, wat een toestand in de wereld, vindt u niet? Onvoorstelbaar. We leven in een tijd dat het een chaos is in Amerika. De verdeeldheid is nog nooit zo groot geweest daar. En dat geldt eigenlijk ook voor ons eigen land. Als je iemand spreekt over de huidige situatie, wat betreft de pandemie, om het zo maar eens te noemen, dan zie je ook een enorme verdeeldheid, ook onder gelovigen. De ene zegt dit en de ander zegt dat. En we zijn zelfs in een situatie terechtgekomen waarbij heel Nederland zo snel mogelijk gevaccineerd moet worden. Met een vaccin wat nog niet eens zeker is wat de gevolgen daarvan zijn. En men roept halleluja, als we dat allemaal krijgen dan zijn we eraf. Wat denkt u zelf? Denk het ook niet, hè? En dan zou je toch denken, dan zullen de gemeenten van God wel een licht verspreiden, een hoop. Maar helaas, in de meeste gemeenten, kringen, kerken, zijn we weggedreven van het kruis, de boodschap van het kruis, het oordeel over de oude mens. En hebben we al die dingen weer toegelaten die God veroordeeld heeft. Er wordt bijna niet meer gesproken over het kruis van God, van de Heer Jezus. Ja, wel voor vergeving, maar niet meer als het gaat om de wijsheid van de wereld die God ook op dat kruis heeft weggedaan. En we spreken over ontmoeting en over dat is belangrijker dan standpunten. En wat gebeurt er? Mensen weten niet meer waar ze heen moeten gaan. Van de week nog wat mensen gesproken die de weg kwijt zijn op dat gebied. Waar moet ik dan heen? Waar kan ik dan het gezonde woord horen, de gezonde leer? Ik woon in die en die plaats. Moet je dan zeggen? Gemeenten zijn ook vergeten wat het is om samen te komen rondom de Heer Jezus. De preek staat centraal. Dat is natuurlijk prachtig, maar is dat zo in de Bijbel? Nee. Wat staat er in de Bijbel centraal in de samenkomst? Weet iemand dat? Een beetje gevaarlijk dit. Avondmaal. Hem gedenken aan zijn tafel. Met hem bezig zijn. 1 Korinthe 10, 1 Korinthe 11 en dan 1 Korinthe 14. En ieder heeft iets, een leer, een openbaring. En eigenlijk zegt Paulus in 1 Korinthe 14, dan heeft ieder iets te zeggen over hem. En dan worden de zielen weer versterkt. Ja, de nacht is ver gevorderd. En de dag is nabij. De dag dat de zon der gerechtigheid zal opgaan. En dat lezen we in Maleachi 4. De zon is de Heer Jezus. Ik ben het licht van de wereld. En als de zon opgaat straks, dan komt hij terug. En dan zal deze wereld geregeerd worden met een ijzeren knots, zoals dat staat. De volken zullen geregeerd worden in gerechtigheid. Hij zal heersen in gerechtigheid, 1000 jaar, dat weet u hè. En dan zal er gerechtigheid wonen, omdat dan God zal zijn alles in al. Maar daarvoor komt hij als de zon der gerechtigheid. En dan zal hij ook komen met oordeel. Maar in hoeverre bepaalt zijn komst uw leven nu? Dat is eigenlijk een beetje het thema van vanmorgen. 2 Petrus is een fantastisch mooie brief. En hij zegt in 2 Petrus, pas op, kijk maar even mee als u wilt, in 2 Petrus 2 vers 1. Zoals er ook valse profeten onder het volk Israël zijn geweest, zo zullen er ook onder u, de gemeente van God, valse leraars zijn. Die stiekem, heimelijk, stiekem, zonder dat iemand het doorheeft, verderfelijke afwijkingen of sekten in de leer zullen invoeren. En daarmee verloochenen zij zelfs de Heer. En hij zegt eigenlijk, zolang ik nog in deze tent in het lichaam ben, wil ik jullie bij de Heer Jezus houden. Want er komen straks mensen in de gemeente, in de kerk, in de christenheid, de Heer Jezus had het ook al voorspeld, het zal een grote boom worden, weet je wel. En daar zullen vele vogels zich in nestelen. Dat is niet een plaatje van iets geweldigs, maar dat is een plaatje van verderfelijke leringen, zoals Petrus dat hier zegt. Vogels, een beeld van machten van de duisternis. Want ze pikken het zaad weg, weet je wel. Matteüs 13. Maar ook boven op die valse leraars, zegt hij in hoofdstuk 3, kijk maar mee. Even zien, dat er spotters zullen zijn. En die spotters zullen zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Vindt u in vers 4 en in vers 3. Er zullen spotters komen. Er zullen mensen komen die zeggen, de Heer Jezus komt terug. En dat vindt u in heel veel gevestigde kerken al. Zijn komst is in ons hart en het is allemaal symbolisch. En er zijn ook mensen binnen de evangelische beweging die zeggen, hij is al gekomen. Het zogenaamde preterisme, kent u dat? Nou blijft er maar ver vandaan. Nee, zegt Petrus, Wat is nou jouw en uw weg om te ontkomen aan deze dingen? Dus de toestand in de wereld die ik net beschreef, daar kun je heel erg druk mee zijn en het kan je zelfs benauwen. De toestand in de kerk, al die vreselijke leringen, de spotters. Wat is de oplossing? Nou, kijk maar even mee. Het fundament is, vers 2 van hoofdstuk 1, dat genade, dat heb je namelijk nodig om te blijven staan, en vrede heb je namelijk nodig als je hart onrustig wordt, wordt vermeerderd, hoe dan? Nou, het staat erachter. Door de kennis van God en van onze Heer Jezus Christus. Hartskennis van Hem. Innerlijk groeien in de kennis van zijn genade. Of groeien in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat zegt Petrus aan het einde van deze brief. Hoofdstuk 3, vers 18. Groei op in Hem. Dat is eigenlijk het advies. En de Satan is bezig om al die gedachten maar weg te trekken bij de Heer Jezus. En zo zul je nooit struikelen, zegt hij in vers 10. Zie je dat? Als u dat doet, zult u nooit struikelen, vers 10. Je roeping en je verkiezing in je hart vastmaken voor je geloof. En punt 2, zo zul je rijkelijk of rijk toegang worden verleend tot het koninkrijk van God. Wat straks komt, want de dag komt. En zij die nu al niet meegaan met de wereld, zullen straks makkelijk dat koninkrijk binnengaan. Dat betekent niet, als je nou geestelijk groeit, dan krijg je een soort toegangsticket voor het koninkrijk. Nee, hij bedoelt, als je nu al gewend bent om met hem om te gaan, dan is die overgang naar het koninkrijk heel klein. Rijk de ingang. En in vers 3 staat, moet je kijken, dat is schitterend. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken, zie je dat? Dat is zo moeilijk om dat aan mensen te leren. Maar er komt natuurlijk nog wel eens ergens. En dan zingen ze liedjes, geef ons dit en geef ons dat. En dan denk ik, jongen, de Bijbel zegt, hij heeft ons alles al geschonken. Betreffende het leven, zie je dat? En de godsvrucht, alles is gegeven. Alles in Christus, in de Heer Jezus, aan jou, aan u. Maar dan moet je dat wel geloven. En dan zegt hij ook nog in vers 4, hij heeft door hem, door zijn eigen heerlijkheid, door zijn eigen deugd, dat wat er in God zelf is, niet vanwege jouw werken of vanwege jouw groei, maar vanwege hemzelf, heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Zie je dat? Opdat u daardoor deelgenoot wordt, of deel krijgt aan de goddelijke natuur. Dus samengevat, hoe ontkom je nou aan al die toestanden in de wereld en in de gemeente, dat je daar helemaal door in beslag wordt genomen, dat je daarin meegezogen wordt, door Hem te kennen die alles jou gegeven heeft. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Want daardoor hebben wij deel aan de goddelijke natuur. Waarom is dat belangrijk? Nou, leest u maar mee in vers 4. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Of opdat u daardoor het verderf zou ontvluchten, dat zegt de Theos-vertaling. Dus Petrus wil graag, totdat de Heer Jezus komt, dat koninkrijk waar je ingang in krijgt, dat je je niet bezighoudt in je leven met dat wat de wereld kenmerkt. Dat de begeerte in de wereld, dat ik gerichte, weet je wel, wat ook steeds meer de gemeente inkomt, helaas. Het gaat steeds meer over ons en wat wij nodig hebben in plaats van wat hij geschonken heeft. Wie hij is. En als de leer ongezond is, dan worden de levens ook ongezond. Als de boodschap gericht is op de mens, dan krijgt de mens de ruimte. Maar als de boodschap gericht is op de Heer Jezus, dan krijgt hij de eer, krijgt hij de ruimte. Dus hoe overwin je nou die begeerte in de wereld? Hoe overwin je nou die duisternis? Niet door er tegen te strijden, niet door allerlei activiteiten, maar door innerlijk omgang te hebben met goddelijke personen, de Vader en de Zoon. En hier in 1 Petrus 1 zie je dat prachtig in vers 2, een van de mooiste verzen van het Nieuwe Testament. De vermeerdering van de genade en de vrede in jouw leven. Hoe dan? Doordat jij niet bezig bent met wat er verkeerd is, niet bezig bent met allerlei leringen of visies, maar bezig bent met hem. Dat klinkt makkelijk, maar het is zo lastig. Er zijn veel studies over het boek Openbaring op dit moment in dit land bijvoorbeeld. En de een beweert dit en de ander beweert dat, maar de sleutel van dat boek is Christus. Als je dat pakt, wordt de rest ook duidelijk. Het gaat niet om een leer of een visie, het gaat om de komende Christus. Hij die komt, die alle eer zal krijgen, die de zegels van de boekrol opent en zo het hele aardrijk als het ware onder zijn heerschappij stelt en het ontdoet van het kwaad. Nou, wat gebeurt er dan als je de Heer Jezus kent? Dan zegt hij in vers 5, met alle inzet moet je aan je geloof toevoegen allerlei geweldige kwaliteiten. En dat noemt hij dan deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde, uiteindelijk de liefde tot allen. Met andere woorden, de vrucht van de geest wordt in jouw leven gevormd. Hoe dan? Doordat je met Christus bezig bent. Met de genade. En niet door mensen op te roepen vrucht te dragen. Dat is een heel groot verschil. Als je tegen een groep mensen zegt, draag vrucht, gebeurt er niks. Heb elkaar lief, gebeurt er niks. Als je tegen mensen zegt, wees met hem bezig en je laat zien wie hij is, dan gebeurt er wel wat. Maar het hele mooie is dat je dat zelf dan niet in de gaten hebt. Je groeit omdat je met de Heer Jezus bezig bent. Maar dan ga ik naar vers 12, want dan staat het daarom. Zal ik niet nalaten u altijd, let op wat er staat. Dit is heel belangrijk. Deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet. Haha. Dat is gek, hè? Onze dochter kent de tafel van 4. Knap, hè? Ze is 7. Dus je zou zeggen, nou, dan weet je de tafel van 4, dan stoppen we erover. Maar Petrus zegt, je weet ze, maar dat is niet genoeg. Je moet er blijvend aan herinnerd worden. Evangelisch Nederland, Koninkrijk Haarlem, weet bepaalde dingen wel. Je hebt allemaal bijbelstudie gehad, maar weten is niet genoeg. Ik had van de week een mail gekregen van iemand. Hij weet het allemaal met zijn hoofd. Maar de vreugde in de Heer Jezus is een ander verhaal. En dat geldt voor heel veel mensen. Je kent het wel, je weet het wel, maar Petrus zegt, vers 12, ik zal u altijd op deze dingen blijven wijzen. Welke dingen? Dat wat geschonken is door God de Vader. De persoon van Christus. Zodat je voegt bij je geloof, zie, bij je geloof, dus niet bij je pogingen een beter mens te worden, maar bij je geloof, de deugd en de kennis en de zelfbeheersing enzovoort. Er ontstaat groei als je Christus leert kennen. Groei op in de genade en kennis van de Heer Jezus. Maar dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Want heel veel mensen hebben wel bijbelkennis. Maar dat blijft alleen maar bij bijbelkennis. Hoewel u ze weet, zegt hij. En in de waarheid versterkt bent die bij u is. Die de onderhavige waarheid. De waarheid die u hebt gehoord. U bent erdoor versterkt. Maar het is niet genoeg. Je moet steeds weer herinnerd worden aan de Heer Jezus. En daarom spreek ik wekelijks over hem en over hem alleen, niet over iets anders. Want hij is het onderwerp van Gods hart en van Gods gedachten. En dan staat er 3 maal in dit stukje herinneren. In vers 12 herinneren, vers 13 herinneren, vers 15, dat staat in deze vertaling dan niet, maar ook in herinnering brengen. 3 keer zegt Petrus, dit is wat ik doe. Ik blijf jullie herinneren aan dat wat God gedaan heeft, wie hij is. En wat gebeurt er dan? Dan word je een zoon of een dochter van de dag. Want het is nu duisternis. En het licht van de wereld is hier niet meer. Ze hebben hem verworpen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. En hij is nu bij de Vader. En nu zijn wij het licht van de wereld. Waarom? Omdat wij in onze harten de Christus hebben en kennen. Maar als hij komt, wordt het dag. En nu moet je een zoon van de dag worden, hoe dan, of een dochter, dat je vandaag al die kenmerken van die komende dag gaat etaleren. Dat zijn niet de krachten of de wonderen van die dag, wordt vandaag ook wel geleerd. Nee, dat zijn de morele kenmerken van die dag. Kijk maar wat Paulus zegt. Laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, terwijl wij het borstharnas van het geloof en de liefde aangedaan hebben en als de helm de hoop van de behoudenis. Nou, en dan zegt Petrus dit, vers 16. Dus hij zegt eigenlijk eerst, ik wil je brengen en in herinnering brengen bij wie de Heer Jezus is. En wat God jou door hem geschonken heeft, alles. Onderstreep dat nou eens even in je Bijbel, alles. En ga niet meer dingen aan God vragen die hij al gegeven heeft. Maar vraag aan God, laat me zien wat u mij al geschonken heeft. Dat is heel anders. Dat is ook wat Paulus bidt aan Efeziërs in hoofdstuk 1. Dat ze met de ogen van hun harten openbaring zouden ontvangen om hem te kennen en de rijkdom van zijn heerlijkheid. Wat hij geschonken heeft. Nou, en dan zegt hij in vers 16, want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd. Toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakt. We zijn ooggetuigen geweest van zijn komende majesteit. Dus Petrus zegt, straks komt hij, dan komt die dag, dan komt hij in majesteit, maar nu al in je hart bezig zijn met hem, betekent dat je leven steeds meer gaat lijken op dat wat komt. Dat is eigenlijk even samengevat. En dan zegt hij, en dat is het mooiste stukje van dit gedeelte. Hij heeft van God de Vader, vers 17, eer en heerlijkheid ontvangen. Zie je dat? Wie ontvangt eer en heerlijkheid? Ben jij dat? Nee, dat is hij. Toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid, 2 keer het woordje heerlijkheid in dit vers. Heerlijkheid wil zeggen alle geweldige eigenschappen van wie God de Vader is, licht en liefde in zijn volheid. Vanuit die heerlijkheid ontving hij een stem van die Vader, vanuit die heerlijkheid. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. Nou, ik weet niet of u wel eens op die heilige berg bent. Dat kunt u ook zijn, geestelijk. Dan ben je even weg van beneden. Dan ga je op een geestelijke berg. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Dat wil gewoon zeggen dat je de hemelse dingen gaat begrijpen in plaats van de dingen van beneden. En dan ga je zien wat de gedachten van de Vader zijn over de Zoon. Dus niet wie hij voor jou is als geredde zondaar. Niet wie hij voor jou is voor je vermoeide hart. Ook allemaal belangrijk. Maar wie hij voor de Vader is. Dat is een heel ander verhaal. En dat is op de berg zijn. Dat is als de Vader zo over hem denkt. Dan kan ik daarin meegaan. Ik kan daar gemeenschap met de Vader in hebben. Kent u dat een beetje of niet? Dan ben je verheugd in wie hij voor het hart van de Vader is. Maar niet meer voor jou. En dat is zo lastig, hè? Want vandaag gaat alles over jou. En jij moet blij zijn en gelukkig zijn. Er is iemand, ik zal maar geen namen noemen, die is daar voortdurend mee bezig. Jouw geluk in God. Nee, het gaat niet om jouw geluk. Het gaat om wat de Vader vindt en hoe hij voelt en hoe hij over Christus spreekt. En daar mag jij dan in mee genieten. Dat is een heel ander verhaal. Toen wij met hem op de heilige berg waren. En ik hoop dat jij dat kent, dat u dat kent. Dat u die vreugde kent die de Vader over de Zoon heeft. En dat je daarin kan zeggen, Vader, ook ik verblijd mij in hem. Gewoon wie hij is. En daarin heb ik gemeenschap met u. Want u verheugt zich in hem en ik verheug mij in hem. En dan ben je even op die berg. Dan ben je even weg van corona. Weg van je eigen falen en je eigen tekortkomingen. Weg van het gepruts in de gemeenten om ons heen. Maar dan ben je even op die heilige berg. Dat is de vreugde die we kennen. Waarvan Paulus zegt, verblijd u in de Heer. Ja, verblijd u in de Heer te alle tijden. Is iets geweldigs. Maar dan zegt hij dit in vers 19. Wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. Want dat profetische woord dat spreekt over de komende heerlijkheid van Christus. Let op aarde. Het Oude Testament spreekt over de komende Christus. Misschien kun je heel even 1 Petrus opzoeken. 1 Petrus hoofdstuk 1. Er staat in vers 11 over de profeten van het Oude Testament. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou. Dus de geest sprak door de profeten over zijn lijden. Dat is makkelijk, hè? Maar dan staat er, en ook van de heerlijkheid daarna, zie je dat? Een zoon is ons gegeven en groot is zijn heerschappij. Dus Petrus zegt eigenlijk, dat woord, dat Oude Testament, profetische woord, dat zegt iets over de komende dag die gaat komen. De heerlijkheid van Christus, hier beneden, op aarde. En dat is een lamp die schijnt op een duistere plaats. Want hij zegt, u doet er goed aan daarop acht te slaan. Met andere woorden, als u bezig bent met zijn komst, is dat voor u een lamp te midden van deze duistere wereld. Want de nacht is ver gevorderd. Dat zien we om ons heen, toch? En de dag is nabij. En als u het woord van God neemt, het profetische woord, en u ziet daar de komende Christus, dan wordt uw hart daar toch vol van, of niet? Hoop ik tenminste. Maar nou komt er iets prachtigs, namelijk dit. Het profetische woord spreekt over zijn aardse heerlijkheid, maar wat hij op de berg gezien heeft als Joodse man, sprak over de hemelse heerlijkheid van de Heer Jezus, dat wat de Vader over hem zegt. En dan heb je dus twee dingen. Hij komt straks als koning voor zijn volk Israël. Hij komt straks om te regeren over deze wereld, om de dag aan te laten breken als de zon van de gerechtigheid. Daar bent u heel blij mee. Eindelijk gerechtigheid op deze wereld. Maar er is nog een hemelse kant van het koninkrijk. En dat is wat de Vader over hem zegt. Namelijk vanuit de heerlijkheid, vanuit de hemel. Dat staat er ook zo bij, hè? Namelijk, deze is mijn geliefde zoon, de eeuwige, in wie ik mijn vreugde heb. En dat was voor Petrus als Joodse man ook iets totaal nieuws. Want hij kende het profetische woord wel, maar dat de Vader de Zoon verheerlijkt, dat was iets nieuws. En als dat nou in jou en in mijn hart gaat leven, wat gebeurt er dan? Dan staat er in vers 19 op het eind, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dat betekent niet dat de dag straks aanbreekt en dat er dan straks een morgenster opgaat in uw hart. Nee, dat betekent dat die dag nu al in uw hart aanbreekt. Dat die morgenster nu al, de ster in je hart, opgaat. Dat je dus nu al van binnen zo bezig bent met hem die komt, dat je een zoon en een dochter van de dag wordt. Dat jouw leven overeenkomstig dat koninkrijk wat straks komt, nu al gaat worden. En hoe doe je dat? Door dat profetische woord te lezen en met de Heer Jezus bezig te zijn. Niet met allerlei visies en allerlei schema's. Dat is allemaal best wel nuttig, maar met hem. En om bezig te zijn met de morgenster. Christus als de geliefde van de Vader die u en mij komt halen voordat de dag aanbreekt. Want als de dag aanbreekt en de zon opgaat, dan komt u met hem. Dat wist u wel, toch? Want komende dinsdag is de Bijbelstudie, geloof ik, over de opname van de gemeente. Heeft u natuurlijk al 20 keer gehoord. Maar het gaat er niet om dat u die theorie kent, maar dat die morgenster opgaat in uw hart, nu, vandaag. Dat de Heer Jezus als de komende zo belangrijk voor jou is, dat alles in je leven klaar is om hem te ontmoeten. Zo kan je het ook zeggen. Dus profetie is wat hij openlijk op deze wereld gaat doen. En morgenster is wat hij in je hart is. Zodat die dag nu al aanbreekt van binnen. Dat je als het ware al een zoon van de dag bent. Of een dochter. Dat je gedachte, je hart al in die dag is. Snap je? En dan zegt hij tenslotte, de profetie, geen enkele profetie, vers 20, moet je een eigenmachtige uitlegging geven, zoals dat vandaag ook gebeurt. Vandaag zeggen heel veel mensen, ja, maar openbaring is allemaal al gebeurd. Het is allemaal al geschiedenis, 70 na Christus, weet je wel, toen was die al gekomen. Nou, dat is onzin. Hetgeen weldra gebeuren moet, zegt hoofdstuk 1, vers 3. Profetie vraagt niet om een eigenmachtige uitleg, zo van het is allemaal al gebeurd. Profetie heeft altijd betrekking op zijn komst. En als we dat navolgen, het is allemaal al gebeurd, wat gebeurt er dan? De dag in je hart gaat als een nachtkaars uit. En mensen door de Heilige Geest gedreven hadden maar één doel, de komende heerlijkheid van de Heer Jezus opschrijven. Zodat jij en ik, u en ik, een leven zouden leven die overeenkomt met die komende dag. Ontkomen aan het verderf dat nu in de wereld is. Ikgerichtheid, hoogmoed, geldzucht. Dat alles past niet bij zonen van de dag en bij dochters van de dag. Waarom niet? Want ze hebben de morgenster in hun hart. Ze verwachten de Heer Jezus. Ze hebben nu al in hun harten hem gezien, waarvan de Vader zegt, kijk, dit is mijn geliefde. In wie ik mijn welbehagen heb. Ik heb mijn vreugde in hem, de volmaakte mens, de eeuwige zoon. Mooi, hè? Landt dat een beetje in uw hart of niet? Is dat iets waar u ook vervuld mee bent? Is uw christenleven Christus en verder niks? Het is zo belangrijk dat we dat gaan leren met elkaar. En hoe zullen we dat koninkrijk dan binnengaan? Als hij komt om ons te halen, komen we voor de rechterstoel, weet u hè. En er zal alles openbaar worden wat er in uw motieven was en wat er in uw leven was. En dan zal de Heer Jezus gaan kijken, wat heb ik kunnen uitwerken in jouw leven? Kun je rijkelijk dat koninkrijk van mij binnengaan? Kun je in dat koninkrijk gaan stralen als de zon? Kun je iets van mijn heerlijkheid weerspiegelen in dat koninkrijk? Die 1000 jaar, weet je wel, als de gemeente daar neerdaalt vanuit de hemel en als de volken die dan op aarde leven in ons, in de gemeente, in al die gelovigen iets kunnen zien van wie de Heer Jezus is. Dat hangt wel af van jouw leven nu. Of daar iets zal zijn waarover je kunt regeren. Nou, zullen we dan voorbereid zijn Of zullen we als door vuur heen toch nog daar zijn? Dat is de vraag. Is de Heer Jezus de morgenster in jouw hart? Is Hij in jouw hart de komende? Laat je niet misleiden door allerlei visies die zeggen dat we eerst nog door de grote verdrukking moeten gaan of weet ik veel wat. Maar wees met Hem bezig als de komende die elke dag kan komen. Zodat de dag aanbreekt in je hart en de morgenster. En dat je kan genieten van Hem. Zoals de Vader Hem ziet. En wat gebeurt er dan? Genade en vrede worden jou vermenigvuldigd om het vol te houden vandaag de dag in deze gekke tijd. Ik sluit af met, ik wilde eerst 2 Timotheus lezen, maar dat komt zo misschien wel. Maar ik moet even denken aan 2 Thessalonicense 1. En er staat dit. Vers 11. Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht. En hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt. Wat staat er dan? Vers 12. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt. Zie je dat? Dus de Vader zegt op die berg, dit is mijn Zoon. En Petrus was op die berg, u bent op die berg, want u bent in de geest door het woord van God daar in de hemelse gewesten. U ziet daar de Heer Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. U zegt, u bent mijn Heer, ik wil u kennen, u bent geweldig. En dan zegt Paulus in 2 Thessalonicense, ik zou ook zo graag willen dat die naam van die geliefde Zoon in jouw leven wordt verheerlijkt. Overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Dat dus nu al zonen en dochters van de dag zijn in Haarlem. Die met hun Bijbeltje Christus leren kennen. En in wiens levens Hij verheerlijkt wordt. En in wiens harten Hij als de morgenster heerst, verheerlijkt wordt. Dat is een ster in je hart. Ken je dat? Kent u dat? Nou, dan zegt Petrus aan het einde van zijn brief, groei op in Hem. Groei op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland. Groei op in Hem. Groei op in de Heer Jezus. Laat je niet bij Hem wegtrekken. Laat je niet van Hem afwijken. Maar voeg je bij de Vader die Hem heeft aangewezen als zijn enige bron van vreugde in deze wereld. Hij is nu niet meer hier, Hij is daar en straks zullen wij Hem zien zoals Hij is. En ik hoop dat u rijkelijk de toegang zal worden verleend tot dat koninkrijk. Dat er iets van Hem zichtbaar is geworden in onze levens. Amen. Ik ga met u danken, want dat is ook nodig. Dank u wel, Vader, dat zoveel nog in deze tijd ook via livestream, internet, uw woord kunnen horen. En het is uw grote verlangen, Vader, dat uw Zoon in deze wereld in harten wordt gezien, verheerlijkt, aanbeden. In deze wereld waar een overste heerst die mensen angst aanjaagt, onrust geeft. Dat wij in deze duistere wereld een lamp hebben in dat profetische woord en een ster in onze harten. Vader, het is uw grote verlangen. De Heer Jezus verheerlijkt wordt in Haarlem. Heer, geef door uw genade dat totdat u komt steeds meer mag gebeuren. In Jezus' naam. Amen. Amen.